luisteraars van een nieuwe VPRC-podcast. Ik ben onderhand de tel kwijt waar we zijn. Maar ik zit hier niet alleen. Ik zit hier met Peter de Winter en Jochem Vreeën. Zullen we maar meteen gewoon even met het voorstelrondje beginnen, Jochem?
Lijkt me een goed plan. Allereerst dank, Sjors, voor de uitnodiging.
Graag gedaan.
Ontzettend leuk om voor het eerst van mijn leven een podcast te maken over een onderwerp wat me heel naar aan het hart gaat.
Ja.
Maar daarover meer. Straks even voorstellen dus. Jochem Vreeën, bouwjaar 1963, om het in bouwtermen te houden.
Heel goed.
Sinds 1990 werkzaam in dit vak, waarvan ongeveer precies de helft bij twee bureaus gewerkt hebben. En dus 17 jaar ruim nu zelfstandig werkzaam. Verbonden als ZZP aan Factor Executives.
Ja.
En veel werkzaam in wat ik nu noem dat je de verborgen jaren van het vastgoed, dus de beginperiodes, de initiatieffases en werkzaam overwegend in de publieke, semi-publieke sector.
Ja, en nou een boek geschreven dus.
Hè? Ja!
En daar gaan we het vandaag over hebben.
Zeker, ja.
Peter, voordat we naar dat boek gaan, Peter, partner bij VPRC, stel jezelf even voor.
Ja, mijn bouwjaar is nog iets vroeger. Ik ben van 1959.
Kijk.
De lichting die niet in militaire dienst hoefde. Dus dat was wel handig. Ik heb ook wat langer gestudeerd. Onder andere ook stage gelopen in Afrika. En dat heeft nog steeds mijn hart, dat continent.
Ja.
Toen begonnen als werkvoorbereider bij Heijmans. Dat had ik snel gezien. En toen ben ik in het adviesvak gestapt bij PRC destijds. En daar heb ik 20 jaar als adviseur in de huisvesting gewerkt.
Ja.
Toen overgestapt als opdrachtgever bij Philips. Om Workplace Innovation, het nieuwe werken, daar te introduceren en uit te rollen. En na 10 jaar was dat programma afgelopen en ben ik zelfstandig begonnen binnen VPRC. En heb daar weer oud-collega's ontmoet en ben nog volop bezig met huisvestingsadvies. Want dat is eigenlijk mijn core business.
Ja, hey, en wat is jullie link met jullie elkaar? Want waar kennen jullie elkaar van?
Nou, we hebben alle twee opdrachten gedaan en doe ik nog steeds bij de politie. En zo hebben we elkaar leren kennen.
Ja, ja. En zo is Jochem eigenlijk bij ons terechtgekomen om eens gewoon te vertellen over zijn boek en over zijn onderzoek wat hij heeft gedaan over goed opdrachtgeverschap. Wat is de aanleiding geweest om daarmee te beginnen, Jochem?
Dat gaat al wel een stukje terug, want het is eigenlijk iets wat een zaadje wat al lang geleden geplant is. Heel klein beetje al in de periode dat ik bij Stevens van Dijk werkte, waar we heel voorzichtig begonnen met een cursus voor opdrachtgevers. Dat was niet zo succesvol, maar daarmee werd ik wel geconfronteerd met het verschil tussen een projectmanager en een opdrachtgever. Maar toen ik net zelfstandig werd, of zelfstandig ging werken, kreeg ik een opdracht bij OVG, toenmalig Edge, projectontwikkelaar. Duurzame gebouwen, dat was echt in de beginperiode dat ze daarmee bezig waren. En ik kwam uit een adviesrol en ik net toen gevraagd van Jochem, kan je ons niet een paar maanden helpen met het vormgeven van een van onze eerste duurzame gebouwen, het programma van Eisen wat daarbij kwam kijken. En prima, vond ik leuk. Ik denk, ik stap er maar in. Een paar maanden wat werk te doen, na te denken over mijn toekomst. En ik kwam na 2 maanden, hadden ze dan een beetje inwerken, snappen waar het over ging. En toen kwam ik in een vergaderzaal binnen, want ze zouden een bijeenkomst hebben over hoe we dat programma van Eisen gingen maken. En er zaten verdikken met 10 adviseurs aan de andere kant van de tafel. En ik kwam een beetje als laatste binnen, want het was een thuiswedstrijd. Dus dan kom je altijd als laatste binnen.
Ja, ja. Net koffie gepakt.
Net koffie. En ik denk, er zitten 10 mensen die van mij iets gaan verwachten. Ik ben nu opdrachtgever van hen. En dat moment zal ik echt nooit vergeten. Dat was eigenlijk dat de echte aanleiding. Ik dacht, wow, dit is de rol. En toen is dat gaan draaien als het ware in mijn hoofd. Maar wat betekent dat dan? En waarom heb ik daar nooit wat over geleerd? Want het is eigenlijk zo'n enorm belangrijke rol in het hele proces. Projectmanagement kan je overal leren. Nou, over leiderschap kan je overal wat leren. Maar die combi, wat eigenlijk dan opdrachtgeverschap is, dat is levenservaring.
Ja, ja. Hey, en dit boek heb je in samenwerking geschreven. Met
klopt.
Wie?
Ik heb uiteindelijk, want toen is het gaan groeien en toen had ik een idee. En toen zei ik werkte dus, of ik werk deels samen met mensen van Facton, de executives. Peter van Bossen leidt dat. En Peter zei, weet je wat Jochem, top idee, maar we gaan het samen doen.
Ja.
En zo zijn we 2 jaar geleden daaraan begonnen. Met het idee van, ik ga mensen interviewen die met hun poten in de modder staan, laat ik maar zeggen.
Ja,
de doeners, de echte opdrachtgevers. Dus niet de directeuren van opdrachtgevende organisaties, maar de doeners.
Ja.
En zo is het verder gerold uiteindelijk.
Ja, hey, en daar heb je, ja, je hebt dat idee en dan ja, ga je ja, je informatie verzamelen, kan ik me zo voorstellen. Heb je dat alleen met interviews gedaan of ook met op andere manieren of... Nou, ervaring misschien ook wel.
Ja, nou, het is een combi. Van, ik ben ook zo iemand die dan stapt dan gewoon in... en ik denk wel, ik zie wel wat Schipstrand.
Ja.
Maar er lag wel een idee onder. Omdat ik was gefascineerd geraakt door een boekje... wat Karin Laglas heeft uitgebracht. Dat was haar entreereden als decaan van de faculteit bouwkunde... in 2013. Waarin ze inging op de vraag, wie heeft hier de leiding? En in dat boek kwam zij al tot een aantal competenties... die horen bij leiderschap in de gebouwde omgeving.
Ja.
En op die schouders zijn we eigenlijk verder gaan staan. Van, goh, we zijn nu 10, 12, 13 jaar verder. Wat heeft zich eigenlijk ontwikkeld in die wereld? En kan je die ontwikkeling halen uit interviews met mensen? Ik ben gewoon gaan interviewen. En gedurende die interviewtijd, en praten met Peter van Bossen, met van die soort halve retretes ergens op de hei, zou ik maar zeggen, kwamen, ja, dat is leuk en dat ontwikkelt zich nou. Hartstikke mooie interviews, nou, mooi uitgewerkt. Maar er moet toch meer zijn. Dus we willen ook een stukje educatie eraan toevoegen. Wat is het nou? Wat moet je nou in huis hebben om het opgegeven te zijn? En wat houdt het vak in? En twee, de focus was op die persoonlijke rol. Die persoonlijkheid eigenlijk van opdrachtgever. Kun je daar niet mensen mee helpen om daar zichzelf in te ontwikkelen? Dus het boek heeft uiteindelijk drie thema's. Dat is inspiratie, dat zijn de interviews. Dat is educatie, en wat houdt het in? En drie is ontwikkeling. En dat gaat over die competentie en de competentietest. Daar komen we straks nog wel over te praten.
Ja.
Dus zo heeft het boek zich eigenlijk heel organisch ontwikkeld.
Ja. Hey, en als we dan even naar de inhoud stappen van dat boek. Kijk, ik heb altijd, tenminste dat hoor je vaak terug... als het over frustraties van adviseurs of, of consultants van... ja, de opdrachtgever weet eigenlijk niet wat hij zelf wil. Dus we vaak hoorden... Nou, frustratie of zin. Ik ben heel erg benieuwd, is dat ook teruggekomen in jouw boek?
Het is de belangrijkste zin die eigenlijk iedereen zei. Van, ja. Op de zelfreflectie is van, je moet wel weten wat je wil.
Ja.
En met name merk je dat heel ervaren opdrachtgevers dat elke keer zeggen. Dat is blijkbaar een ontdekkingstocht die je langzamerhand moet ontdekken. Dat is de ene kant van waarom dat een belangrijk aspect is. De andere kant is dat je vaak ziet dat mensen niet bewust zijn van hun opdrachtgeversrol. Dus bijvoorbeeld om, als voorbeeld noem ik het nu, hè? Ja. Maar bijvoorbeeld wat je merkt bij een organisatie, de Nationale Politie, of waar ik nu werk, ook bij Schiphol, daar worden projectmanagers ingehuurd om een project te managen.
Ja.
Dat klopt, alleen naar de marktpartijen zijn zij de opdrachtgever.
Ja.
En dan zie je dat er iets ontbreekt in hun houding of hun bewustzijn. En waar zit dat dan? Dat is ook het stapje wat dan zo is van... als je daarvan bewust bent, dan kan je dus ook een goed opdrachtgever worden. En dus het opvallende is dat veel ervaren opdrachtgevers zeggen... je moet wel weten wat je wil.
Ja.
Dus het is heel herkenbaar, maar er is ook geen opleiding voor.
Nee. En hoe kom je daar dan achter wat je wil? Is dat dan goed de opgave in kaart brengen? Of hoe beschrijf je dat in jouw boek?
Dat is vooral het tijd gunnen om te analyseren... wat is nou eigenlijk de vraag van... die ik meekrijg. Dus wat is de opdracht die ik heb? Dat je daar goed naar kijkt van... god, maar wat is nou... dan krijg je eigenlijk een projectopdracht. Nou, daar kan je natuurlijk over zeggen... is die compleet, is die rond? Maar wat er vaak dan ook ontbreekt is... maar weet ik nou wat het eigenlijk het doel is van deze opdracht? Dus is het doel een gebouw realiseren... of is het doel uiteindelijk... goed onderwijs kunnen faciliteren? Dan is een heel ander vraagstuk.
Ja.
En dan kan je wel een gebouw willen neerzetten... maar als je dat hogere doel niet kent als opdrachtgever... dan kan je ook niet zeggen, ja, maar dit is wat we willen. Het is helemaal niet interessant of een gebouw tijdig opgeleverd wordt. Het is interessant om te kijken, kan dat gebouw... presteert dat gebouw wat we willen bereiken daarmee eigenlijk?
Ja.
En daar zit vaak de twist tussen opdrachtgeverschap en goed opdrachtgeverschap. Het zit ook in het boek, komt dat ook terug.
Ja, en volgens mij wat ook in jouw boek terugkomt, zijn de competenties die eraan vastzitten van de personen, als ik het
goed zie. Ja, want klopt. Het boek richt zich dus echt op de persoon van de opdrachtgever. Waarom, en dat komt voort uit de vraag die ik dan was, waarom ervaar je soms een project als heel prettig en een ander project wat eigenlijk hetzelfde resultaat had, ik noem maar 200 appartementen of een kantoorgebouw realiseren, wordt ervaren als een verkeerd project of als een mislukt project... terwijl misschien het doel wel hetzelfde is. En dat zit vaak in de persoon.
Ja.
Dus het gaat heel erg over die persoonlijke ontwikkeling die we proberen vorm te geven en helpen. Dat hebben wij gedefinieerd via competenties. Dus we hebben onderzocht welke competenties heb je nodig en in welke mate heb je ze dan in huis. Om te kijken van, nou ja, als ik daarmee kan schakelen, als ik weet wat ik, want het andere aspect is niet iets weten wat je wil, maar daaronder ligt dan, weet wie je bent.
Ja.
Dus dit gaat dan vervolgens over, weet wie je bent. En die 8 competenties helpen je om te kijken van, waar sta ik dan? Hoe pas ik ze toe? Hoe ben ik ontwikkeld op die competenties? Want competenties, dat is houding, kennis, vaardigheden, combinatie.
Ja.
Daar zit ervaring in. Dus dat heeft vaak te maken met het groeien der jaren. Je kennis dus en vaardigheden. En in die combi zitten dan die competenties vervat. En dat zijn er 8, hebben we ontdekt.
Oké. Okay.
En dan praat je over dingen als besluitvaardigheid. Zal ik ze acht langs gaan? Misschien wel interessant.
Ja.
Je hebt het over besluitvaardigheid. Hè. Kan je zorgen dat de besluitvorming tot stand komt? Ben je procesvaardig? Hè? Dus onderken je al die stappen in zo'n proces? Kan je daarop sturen? Hoe kan je mensen je project meenemen door al die processen die je moet doorlopen? Heb je empathisch vermogen? Kan je luisteren? Kan je, hè? Dat is weer de zachte kant meer van het opdrachtgeverschap. Communicatief vermogen. Ben je in staat om die communicatie op orde te brengen? Tegenstellingen verzoenen of verbinden, kan je het ook zeggen. Want je zit vaak in het project met allerlei tegengestelde belangen. Kan je daar verbindingen leggen? Inhoudelijke kennis, gewoon je vak beheersen en bijhouden. Lef en moed, heel belangrijk tegenwoordig. En gedrevenheid, er moet een soort passie in zitten. Je moet ook wel iets met die omgebouwde omgeving willen bereiken. Ik liet net zien, de Gouden Piramide, de Rijksprijs voor Inspirerend Opdrachtgeverschap, is net uitgereikt. Het gaat ook heel erg over passie en gedrevenheid om iets tot stand te brengen wat bijdraagt aan de maatschappij. Nou, weet je, zo die 8 dus bij elkaar, dat is het speelveld waarin je eigenlijk als opdrachtgever, als persoon beweegt.
Moet ontwikkelen dus blijkbaar. En ik kan me voorstellen dat je dat niet vanaf het begin meteen allemaal de 8 bezit.
Nee, maar dat is ook wel het leuke, hè? Dat als je in verschillende projecten zit, je ook gewoon gepakt kan gaan worden op een gegeven moment door zo'n project. Hè? Dat zal je ook wel herkennen. Mm-hmm. Dat is een leuk voorbeeldje om even tussendoor te noemen. Toen ik bij Philips instapte, was het waarom van het hele project om naar het nieuwe werken over te stappen, was nog niet zo helder. En ik liep daar zelf iedere keer tegenaan. Ook als je het dan moet gaan verkopen, hè, naar alle landenmanagers. En wat we uiteindelijk gedaan hebben, is dat we helemaal terug zijn gegaan van waarom doen we dit nu?
Ja.
En is dit nu wel de weg die Philips ook op wil? En we kwamen erachter dat je eigenlijk de verbinding moest gaan leggen naar de innovatie. Philips wilde een innovatief bedrijf zijn. En uiteindelijk hebben we daar de goede link kunnen leggen. En dat was ook veel makkelijker te verkopen. En dan kon je dus ook gewoon merken, als je dan met passie en enthousiast voor de troep wil staan, om je project verder te brengen, en om ook de mensen die wat lastiger zijn over de brug te helpen, ja, dan moet je dus wel weten waar je mee bezig bent en waarom je het doet. En wat ook de achterliggende reden is waarom dit allemaal gebeurt. Ja, dus dat is ook wel een van mijn lessen die ik geleerd heb. Dus dat past ook mooi in de verschillende competenties die jij noemt.
Ja, nee, de passie is uiteindelijk ergens een soort van drijfveer, hè, die er ook in zitten. Want we hebben ook, we hebben dan zelf die competenties, maar we hebben het ook gehad met geïnterviewden over wat zijn nou je drijfveren. Hè, wat in jouw persoonlijkheid, wat zit daar nou in? Wat voor type mens ben je dat je hiermee bezig bent? En hoe kan je die link leggen met je rol als opdrachtgever? Dus er zit ook een stukje wat gewijd wordt aan management drives. Dat is een methode om te dekken wat je drijfveren zijn. En daar hebben we al geïnterviewd, hebben daar ook aan meegewerkt. Dus er is een soort benchmark over dat onderdeel in het boek opgenomen. Net zoals ze die competentietest die erin zit, ook een soort benchmark hebben gedaan, maar met een veel groter gezelschap nog.
Ja.
Dus je krijgt wel een soort, als je die test doet, een soort blauwdruk eronder liggen van, goh, dit is een soort groep geweest die je een beetje kan reflecteren. En waar sta je dan? Je had net de opmerking over, maar moet je ze allemaal ontwikkelen? Dat hoeft dus niet, hè?
Nee.
Je moet wel beseffen waar je dus minder goed in bent en waar je eventueel sterk in bent.
Ja.
En dan kan je 2 dingen doen. Ik ga me erin ontwikkelen. Het kan ook zijn dat je zegt, ik weet dat ik gewoon minder sterke kant heb, want je kan nooit 100% scoren op alle onderdelen. Als je zo'n test krijgt, dan denk ik altijd van, dat klopt niet. Maar dat betekent wel dat je weet, van, nou, ik heb zwakheden als het ware, of dingen die ik moet versterken in mijn opdrachtgeversrol, in mijn team, nou, die ga ik er dan bij halen. Ja. Dat, hè, dat is ook een soort lef en moed, dat je zegt, ja, maar als ik mijn team dan en die opdrachtgeversrol moet versterken, dan heb ik daar dus ook iets nodig wat mijn rol ondersteunt.
Ja. Hey, wat ik me ook kan voorstellen, wat soms het opdrachtgeverschap best moeilijk maakt, zijn gewoon de wereld waarin je leeft, die staat nooit stil. Volgens mij blijft een opdracht nooit helemaal hetzelfde. Uitzondering misschien daar gelaten. Maar het beweegt steeds voort. De opdracht verandert iets. Hoe ga je daarmee om als goed opdrachtgever?
Dat is natuurlijk... Dat zit een mate van flexibiliteit moet je hebben in je denken daarover. Ja. En ook durf om te ontdekken van... Ja, maar wat gebeurt er nou? Hè? Is deze opdracht... Past hij nog eigenlijk bij het doel? Past hij nog bij de organisatie? Dus in die, dat zie je ook terug in onze contextpiramide, zoals we noemen. Daar zit ook een van de vier hoekpunten. Is ook, gaat over de werkorganisatie waarin de opdracht zich afspeelt. Als opdrachtgever moet je dus wel kunnen inspelen op wat daar gebeurt. Want wat ik net al zei, uiteindelijk is het vaak vastgoed is een middel om ergens te komen. Ja, dat kan van alles veranderen. Vastgoed is een heel traag proces. Organisatieontwikkelingen gaan veel harder, veel sneller vaak dan vastgoed zich ontwikkelt, kan ontwikkelen. Ja, en dan moet je soms een beroep doen op je incasseringsvermogen of op je ervaring. Maar dan blijf je nog steeds een goed opdrachtgever. Ook als je je team of de mensen om je heen mee kan nemen in dat soort ontwikkelingen.
Dus, ja, en als je die contextpiramide even bijpakt. Hè, want één daarvan is de... Welke noemde je nou?
Er zijn vier hoekpunten eigenlijk. Ja. Hè? Dat begint met de opdracht. Ja. Dus hoe is die geformuleerd? De ander is weet wat je wilt. Ken jezelf en de werkorganisatie. Dat vormt eigenlijk het basisvlak.
Okay, ja.
En in de punt van de piramide, daar zit dan eigenlijk het doel van je opdracht. Dus waar we het net over hadden, van het is niet een project is niet de school, maar een project is vaak beter leren faciliteren.
Ja.
En als je die piramide voor je ziet, dan hangt daar in het midden eigenlijk van die piramide hangen die acht competenties waarmee je eigenlijk aan het schakelen bent continu. Als dat een soort balletje is, wat een soort magneetje daar in de lucht hangt en dat blijft al hangen in zekere mate, dan gaat het goed. Maar ja, als hij naar beneden dreigt te vallen, dan is het dus dan ontbreekt er als het ware iets in je competenties. Omdat je niet in staat bent om dat hogere doel uiteindelijk te bereiken.
Ja.
En dat is het spel wat je dus speelt als opdrachtgever, in jouw rol.
Ja. Ja. Hey, en wat is jou dan in het hele proces, want je zegt je bent er 2 jaar mee bezig geweest met het schrijven van het boek. Wat is jou nou het meest bijgebleven of wat is nou het meest opgevallen in dat hele proces?
Geen opdrachtgever is hetzelfde. Dat vind ik nog echt... Het zijn zulke verschillende types die toch op hun manier die rol gaan invullen met hun eigen passie. En het meest opvallende vond ik... ik noem het maar de $1 million question was altijd... Wanneer besefte jij nou dat je opdrachtgever was? Net zoals ik dat heb ervaren toen ik mijn rol bij OVG ging invullen. Iedereen kijkt terug op zijn carrière en dan krijg je van die glimmende oogjes en dan zeg je ineens, oh ja, dat was toen. Dus blijkbaar is het een soort moment waar dingen bij elkaar komen of je in een rol terechtkomt en een soort bewustwordingsmoment hebt. Die iedereen heeft meegemaakt. En ik heb heel bewust ook heel verschillende mensen proberen te interviewen. Want het was heel makkelijk om de 7 vinkjesmannen, die steken altijd namelijk als eerste hun vinger op.
Ja, ja.
Dus ik heb wel gekeken naar een mix van op leeftijd en op man-vrouw, werelden, publiek, privaat. Dus een beetje een scala. En nou, die diversiteit, maar uiteindelijk hebben ze het allemaal ergens over dat moment, dat ken je zelf, wat ik net al zei. Dus er zitten toch weer heel veel gelijkheden in, ondanks dat het een heel diverse groep is. En ik heb ook bewust een aantal mensen gevraagd die net aan het randje zitten, zoals een opleider. Omdat die toch met iets andere ogen kijken, wel naar het vak, maar vanuit een heel ander perspectief.
Peter, wanneer was dat voor jou het moment dat jij dat besefte? Want van Jochem weten we nu dat hij toen die kamer binnenliep met 10 adviseurs tegenover zich. Heb jij, Jochem beschrijft zo'n moment, heb jij dat ook? Dat je dat, als je terugdenkt van, oh ja, daar, toen begon het.
Ja, dat heb ik ook. Hè. Ik stapte uit het adviesvak en ik werd toen opdrachtgever. En de eerste keer dat me dat echt heel duidelijk werd, was toen ik voor Philips in Italië was en we daar het project moesten gaan starten in Monza. En ik daar voor de troepen stond. En ik, oh ja jongens, ik sta hier nu niet zomaar een verhaaltje te vertellen. Nee, ik moet het echt waar gaan maken, want dit is mijn opdracht. Ik ben hier nu de baas. het moet wel gaan lopen. Ja. Anders word ik hierop afgerekend. En dat was op zich ook wel bijzonder. En ik heb er ook echt wel, ik heb dat ook moeten leren. Hè, ik ben altijd nogal meegaand. En op een gegeven moment moet je als opdrachtgever ook gewoon duidelijk besluiten kunnen nemen. Hè, Jochem haalde dat ook al even aan. Hè, dat is belangrijk. En ook kunnen doorpakken en even doorzetten. En dat zijn dingen die je dan tijdens de rit ook wel leert.
Ja.
Maar gaandeweg heb ik ook wel geleerd, ik ben eigenlijk toch meer een consultant dan een manager. En dat is ook een beetje leer jezelf kennen. He, door dat soort ervaringen en door alles wat je dan meemaakt, kom je op een gegeven moment op je plek. En dat is ook een van de redenen waarom ik weer bij VPRC ben gekomen. He, om als consultant aan het slag te gaan.
Dus dan kom je eigenlijk weer terug bij, ken jezelf, ken je competenties en benut die.
Uiteindelijk wel. En het mooie is dat je dus blijft ontwikkelen. Dat zie je ook bij de opdrachtgevers die we gesproken hebben. Het is eigenlijk een continu proces. Waar ze allemaal eigenlijk elke keer wel met veel plezier instappen. Dus elke keer weer zo'n ding van, ik wil weer een stapje verder. Weer je tenen in het koude water stoppen en dan maar proberen wat er uitkomt. Het waren allemaal gedreven mensen ook. Ja. Dat vond ik wel interessant. Er zit een soort, ons vak is natuurlijk heel fysiek als het ware, wat je tot stand brengt.
Ja.
En dat is toch wel iets, zeker dit vak maakt dat heel bijzonder.
Ja. Je had in jouw LinkedIn post van eergisteren, had je nog een aantal leuke quotes opgenomen van een paar opdrachtgevers?
Ja, dat boek staat dus vol met dat soort quotes. Ik kan ze nu niet zo reproduceren, maar leuk dat je verwijst naar die LinkedIn, want we proberen ook veel via LinkedIn op dit moment. Ja. En dat zal ook zo blijven. Die interviews zijn ook heel rijk geworden in dat opzicht. We hebben ze ook bewust laten uitwerken door een professionele schrijver. Dus ik heb ze opgenomen en daarna zijn ze door haar uitgewerkt. En dat is, dat was even een ontdekkingstocht van ons als opdrachtgever, dat we dus ook een professional moesten inhuren voor de teksten. We hebben ook uiteindelijk professional ingehuurd voor een soort regierol, voor de fotografie, voor de vormgeving. Dat ik dacht, als je dan een boek maakt, het moet ook goed zijn.
Ja.
En iemand die goede teksten schrijft, om daarna terug te gaan, die haalt ook bijna automatisch dat soort quotes naar boven uit interviews. En dan merk je hoe rijk eigenlijk dat gesprek elke keer geweest is.
Ja.
Waarbij je eigenlijk alleen maar uit nieuwsgierigheid vraagt naar mensen hoe ze het beleefd hebben. Natuurlijk bereid je het wel voor, maar op een gegeven moment gooi je als het ware wat vragen naar boven en dan rolt het vanzelf door. Dus daar spreekt ook vaak wel een soort passie uit voor die rol. En mensen vinden het leuk om daarover te praten.
Ja. Hey, en om even ter afronding, dat boek is nou afgerond. Wanneer is het eerste letters op papier zeg maar gedrukt en wanneer is het eerste exemplaar af?
Ja, dat is heel spannend nu. Het kan bijna niet toeval zijn, maar ik krijg dus net voor deze uitzending een appje dat de eerste doos boeken opgehaald wordt.
Oh, kijk.
We gaan het boek officieel lanceren op 17 oktober. We geven het eerste exemplaar aan Karin Laglas, op wiens schouders wij staan. Dus dat wordt een heel leuk event in het Museum de Lakenhal in Leiden. Niet toevallig, want we hebben de toenmalige directeur van het Museum de Lakenhal ook geïnterviewd over haar project. Dus vanaf 17 oktober is het te verkrijgen. Dan gaat ook de website in de lucht.
Naam van de website?
Goedopdrachtgeverschap.nl.
Kijk, hebben we die ook staan.
En op de website komt ook de competentietest terug. Dus je kan je daarvoor aanmelden. Uiteraard wel tegen betaling krijg je toegang tot die competentietest. En dan kan je dus daar de profiel uithalen voor jezelf. Dus we hebben per competentie 10 vragen. Die vul je random in, want anders dan ga je ergens naartoe werken.
Ja.
En daar komt een profiel uit en daarmee kan je dan het gesprek aangaan. Dus het is niet, dus dat zit er ook aan vast. En dat komt allemaal live op 17 oktober. En op dit moment kun je het boek bestellen via een e-mail naar opdrachtgever ben je niet zomaar, @facton.com.
Oké.
En daar, dan zorgen we voor toezending van het boek.
Nou, er zijn volgens mij genoeg opdrachtgevers die wel baat zouden hebben misschien bij het invullen van die competentietest.
Ja, dat denk ik ook. En weet je wat het leuke is? Karin Laglas was een van de 3 vrouwen die bij mij in de collegezaal zat toen ik in 1977 begon als civiel ingenieur. Daar zaten 310 eerstejaars. En dat waren dus 307 mannen en 3 vrouwen. En Karin Laglas was er een van.
Nou, kijk. Mooi. Ik zal je volgende week aan haar voorstellen als jij ook je exemplaar krijgt, Peter, bij de uitreiking.
Ja. Jochem, hartstikke bedankt dat je hier even wilde zijn. En ik ben benieuwd hoeveel mensen het boek gaan lezen en gaan kopen. En volgens mij hopelijk heel veel, want volgens mij is er brood nodig.
Ik denk het ook.
Dank je wel. Ik kan in ieder geval zeggen dat we een extra exemplaar voor de Rijksbouwmeester al apart hebben gelegd. Die was zeer geïnteresseerd, dus daar zijn we heel trots op.
En, niet omdat hij het nodig had, hè? Gewoon omdat hij geïnteresseerd was.
Ja, en hij weet wat het is om een goed opdrachtgever te hebben, want hij is uiteindelijk architect van beroep.
Ja.
Dus ook daar is interesse. En ik hoop inderdaad dat ook deze podcast kan bijdragen aan meer besef van die belangrijke rol van opdrachtgever die eigenlijk zo onderschat is. Dus dank voor deze gelegenheid.
Jongens. Nou, graag gedaan.